Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
En tot volgende week.
Doei.
Doei.
Ik wil het nog aanvullen. En in de reacties kun je ook die beterschap zeggen tegen Jeroen. Die echt snip verkouden was tijdens deze opname.
Ik moet er anderhalf uur niezen.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers podcast. Mijn naam is Arnoud. Het is aflevering 100, 306. Waarom zeg ik 100 nog wat?
Dat is lang geleden, Arnoud.
Dat 300, is echt 106. Lang geleden. Met mij aan tafel zitten Jurian Ubach,
hey.
Jeroen Horlings.
Hallo.
En Heite Hugo.
Hallo.
En Heite, we zagen in de mobiele markt iets raars ontstaan afgelopen tijd. Namelijk, we hadden al langer unlimited abonnementen met onbeperkt mobiel internet. Uiteraard wel met een fair use policy, bla bla bla. Maar toch onbeperkt mobiel internet. Maar wat we deze keer erbij kregen was...
Ook de snelheid.
Ja, snelheidsbeperkingen.
Ja.
Het is net alsof we naar de vaste internetmarkt zitten te kijken.
Ja, precies waar ik aan moest denken, ja.
Ja, ik moest daar ook aan denken. Dus daar gaan we het over hebben later in deze aflevering. Maar we beginnen waar we altijd beginnen. In ieder geval de afgelopen 40, 50 afleveringen. Dat is de puntpost. Er waren weer opmerkingen binnengekomen, aanvullingen op wat we hebben gezegd in de vorige afleveringen. Over Apple had Mart... jullie hadden het over malicious compliance. We hebben wel vaker gehoord dat we graag Engels gebruiken. Zo minimaal mogelijk meewerken om de boel te traineren in de context van het open moeten gooien van app stores bij Apple. Daar hebben we een prachtig Nederlands woord voor. Meestribbelen.
Ja, schitterend woord.
Ik vind het ook een heel mooi woord.
Ja, wij gebruiken sowieso te veel Engels aan tafel. Dat klopt wel zeker. Daarom hebben we nu ook Heite aan tafel gezet. Ja. Als native English speaker. Maar nee, meestribbelen is inderdaad een heel mooi woord. We proberen ook altijd al bij Tweakers om waar inderdaad woorden waar gewoon echt een hele goede Nederlandse variant op is. Dat is niet voor alle woorden het geval. Maar in dit geval kennelijk wel. Ik was niet op de hoogte van het bestaan van dit woord. Dus dit is voor mij is dit
precies.
Levensverrijkend wel. Meestribbelen.
Maar het zit wel ook een beetje, onze naam is al Tweakers, dus dat is al Engels. En
ja.
We hebben intern ook gewoon meetings en niet vergaderingen. Dus ja, het is allemaal veel Engels, maar we proberen het wel in het Nederlands.
Ja.
Dan waren er wat opmerkingen over beelddenken. Dat ging over
heel even nog Vision Pro. Ik kreeg wat meerdere vragen erover, ook van andere mensen. Van waarom doe je niet dit hier, waarom bespreek je niet dit, niet dat. Kijk, we hebben hem hier nog niet, natuurlijk. Dat is de basis. En wij kunnen op dit moment alleen maar reageren op... mensen die hem gebruikten binnen Amerika, kijken naar wat zij ermee doen en daar dan proberen van oké, dan zien wij de use cases zo of zo zien we het niet. Dus dat is, mensen vragen bijvoorbeeld van, ja, waarom ga je niet dieper in op de hardware? Ja, dat heeft pas nut als we hem zelf op ons hoofd hebben gezet, want ja, we kunnen nu wel zeggen oké, dit is de hardware die erin zit, maar wat betekent dat? Weet je, wat levert het voor ervaring op? Ja, dat doen op basis van tweedehands informatie is natuurlijk niet handig. Dus dat soort dingen komen natuurlijk uiteindelijk absoluut wel een keer aan bod, maar dat zal even moeten wachten tot we hem zelf ook gewoon hier op de redactie hebben.
Heb je er wel bepaalde verwachtingen bij?
Ja en nee, maar goed, daar hebben we het vorige week ook vrij uitgebreid er wel over gehad. Dus ik denk dat voordat wij heel veel meer over de Vision Pro kunnen gaan zeggen, is het wel handig als we hem gewoon zelf kunnen testen. Ja.
Ik ben er wel heel benieuwd naar.
Heel benieuwd.
Echt zin in.
En ik zie ook heel uiteenlopende dingen van mensen die hem afserveren als een mislukte AR, VR, minder goed dan wat er al is, tot mensen die vinden dat dit een game changer is en inderdaad die aangeven hele andere dingen te doen dan ze tot nu toe hebben gedaan en inderdaad te geloven in spatial computing. Ja, er zijn enorm veel meningen, enorm veel ervaringen en totdat wij daar onze eigen ervaringen aan kunnen toevoegen, denk ik niet dat het zin heeft om er nog heel veel dieper op in te gaan hier.
Ja. Waar ik nog wel even dieper op in wil gaan, meestribbelen is niet helemaal hetzelfde als malicious compliance.
Klopt.
Dat wilde ik even op. Okay,
ja. Ja, want het is een werkwoord en niet een zelfstandig naamwoord.
Dat niet alleen maar meestribbelen, dan doe je wel mee, maar doe je het liever niet. Maar malicious compliance, dan doe je wel mee, maar wel op zo'n bepaalde manier dat het eigenlijk niet helemaal is wat de ander bedoelde.
Ja.
Dus niet helemaal...
Ja. Ik ben het met je eens. Maar het is wel een goed woord dat omschrijft wat Apple aan het doen is met de DMA. Ze zijn aan het meestribbelen.
Ja, nee, dat zeker. Ja.
Dat is wel echt wat het is. Dan over beelddenken, daar hadden we het ook over. En Devion, of Devion, zei hier ook iemand die zich niet iets kan visualiseren. Dat heet Afantasia, merkte diverse mensen op. Afantasia. Natuurlijk weet ik hoe een banaan eruit ziet. En dan denk ik aan iets van het concept van een banaan, geel, krom, gebruikt als scale, et cetera. Echter, als ik aan een banaan denk, hoef je niet te vragen of die bruine vlekken heeft. En als je bijvoorbeeld vraagt naar een hond, ja, dan hoef je ook niet te vragen naar welk ras het is of hoe die er precies uitziet, maar dan denk je aan het concept van een hond.
Dat is best wel grappig, want als je bijvoorbeeld wel eens een cursus of zo doet, er zijn best wel veel cursussen dan ludiek beginnen met denk aan en dan moet je iets in je hoofd nemen en dat beschrijven en dat soort dingen. Dus dat, ja, als je dat dan echt gewoon niet, als je dat vermogen gewoon niet hebt, lijkt me heel gek om over na te denken. Maar, ja.
Ja, en toch is het ook wel logisch. Zeg maar, er zijn ook, je hebt altijd wel, als je zeg maar in een groep samenkomt of zo, mensen die dan heel makkelijk alles in woorden kunnen omzetten. Dat zijn altijd de notulisten. Die schrijven dan alles mee. En dat zijn ook dan de mensen, dat als je dan dingen wil laten voorstellen, dat die dan, zeg maar, dat je merkt dat die dat het minste kunnen.
Ja, het is meer in die zin gewoon gek om je dat je voor te stellen. Beetje hetzelfde als dat je met iemand praat die gewoon heel slecht ziet, terwijl je zelf gewoon heel goed ziet. Ja. Of iemand die kleurenblind is, terwijl je zelf geen kleurenblindheid hebt. Je kunt je daar gewoon zelf niet een voorstelling van maken. Ook al kan je met beeld wel simuleren hoe dat er een klein beetje uitziet voor diegene. Het is zo, het is vreemd voor jezelf, zeg
klopt.
Maar.
Dat, ja. Ja.
Ik heb hier geen punt bij.
Ik
signaleerde dat ik gewoon dit gewoon.
Ja, dit vond ik ook interessant. Dit was van een opmerking van Kazoo. Ging over, ja, we hadden het over de muis in de linkerbovenhoek en zo. En dat filmpje van vroeger. Toen zei vorige week in de puntpost een docent op het MBO, dit laat ik nog wel eens zien, want niet iedere student weet precies hoe ze met computers moeten omgaan. Deze Kazoo zegt, inhakend op jullie verhaal over hoe mensen in de toekomst misschien opnieuw aangeleerd moeten worden hoe een muis werkt. Een paar jaar geleden heb ik een heel interessant artikel gelezen. Hier wordt ingegaan op hoe de nieuwe generatie studenten niet meer weten hoe een folderstructuur werkt. Een mapstructuur dus. Want folder is Engels. En hoe desktops hun bestanden indelen. Het gevolg hiervan is dat professoren en docenten deze nieuwe generatie studenten dus moeten uitleggen hoe je bijvoorbeeld in CAD programma's projecten inlaat. En dat klinkt dus heel logisch. Want hoe vaak zie jij nog Heiten, zie jij nog vaak een bestandenstructuur, een mapstructuur van een computer?
Als ik die bij mezelf zie, dan is het niet per se sprake van structuur. Maar dan zijn er gewoon heel veel verschillende mappen. Het is net als wanneer ik een belangrijk document krijg, zoals een diploma of zo. Denk ik, oh ja, dat moet ik veilig bewaren. En dan maak ik een nieuw plekje aan om het veilig te kunnen bewaren. Ja. Maar omdat ik dat iedere keer doe, heb ik heel veel verschillende plekjes om veilige dingen te bewaren. Ja. Dan staat er mijn mappenstructuur. Ik heb heel veel verschillende plekken waar ik dingen bewaar. En bij iedere keer denk ik, oh, ik moet een nieuw plekje hebben.
Ja.
Dus ik heb een mappenstructuur, maar hij is niet heel gestructureerd.
Ja, maar als je alleen op telefoons en tablets werkt, dan zie je die volgens mij echt totaal helemaal niet. Dan zijn het gewoon afbeeldingen of muziek of video's, weet je wel, dat soort dingen.
Ja, nee, klopt helemaal. Ook als je nu met Office iets opslaat, dan zie je het ook niet altijd meer waar je dat dan precies opslaat, maar dan wordt het gewoon ergens op je OneDrive neergeplemd.
Ja, dat is toch ook wel een generatieverschil, denk ik. Want als ik bijvoorbeeld op een laptop of desktop werk en ik sla iets op, ik sla bijna altijd op Save As, omdat ik dan inderdaad te zien krijg waar die staat. En in mijn wereld maakt het uit. In de werkelijkheid is dat dus inderdaad niet zo. In de werkelijkheid kun je heel makkelijk leven zonder te weten waar je files staan. Maar ik ben inderdaad gewoon opgegroeid in een tijd waarbij je gewoon vaak wel moest weten waar bepaalde files te vinden waren. Omdat je die nodig had voor welke programma's dan ook. En die programma's sowieso niet goed waren in zelf dingen zoeken. En nu zijn ze daar veel beter in. Dus ja, ik ben nog steeds, tot de dag van vandaag, weet ik wel ongeveer waar alles staat en hoe het allemaal in elkaar zit.
Ja. Ja, naar aanleiding van deze opmerking deed ik ook weer eens, dat doe ik niet heel vaak, Windows toets D, dan ga je naar je desktop. En toen zag ik dus inderdaad dat ik honderden en honderden bestanden op mijn desktop had staan.
Kom jij niet vaak op je desktop?
Ik kom niet vaak op mijn desktop.
Wauw. Ik altijd, als mijn laptop aanstaat.
Ik altap alles, de hele tijd.
Ja, maar dan, ik ga meestal, ik doe juist desktop open en dan open wat ik nodig heb, zeg maar, van onderin.
Gek. Okay.
Heel onnodige tussenstap, dat begrijp ik, maar ik doe het wel.
Ja.
En toch werkt Google Drive bijvoorbeeld ook met het mapje. Tenminste, ik wel. Maar misschien is dat mijn tik van vroeger, dat ik vanuit de verkenner dat gewend ben. Maar
ja.
Nou, dat is een goed voorbeeld. Want normaal gesproken, als Arnoud zet meestal dan de voorbereidingsfile voor de podcast klaar. En vaak, omdat Arnoud vaker dingen met mij deelt, staat hij bij recente delers of zo. En dan zie ik, er staat een nieuwe. En dan kan ik hem uit een snel minuutje halen. Maar als dat niet zo is, moet ik inderdaad handmatig naar de plek waar de submap voor podcast staat. Waar de submap voor de afleveringen staat. En daar dan de file aanklikken. Ja, dat is voor mij niet. Het is hooguit dat ik denk van gedoe. En dan drie keer klikken en dan ben ik er alsnog. Maar het is inderdaad wel, als dat niet meer basiskennis is van hoe die structuur in elkaar zit, dan wordt het wel lastig.
Ja, specifiek Google Drive vind ik soms wel wat lastig. Omdat je niet één startplek hebt, lijkt het wel. Maar hier worden dingen gedeeld. En dat heb je zelf gemaakt. En dat heb je weer van een andere platform dat weer ergens gedeeld van werd, van een andere groep bedoel ik.
Ja, ja, precies. Het is een soort van, de file die je zoekt is op een soort rare locatie, maar je kan er op verschillende manieren. Je kan zelf kiezen, ja, of je de autoweg, fietspad of het voetpad neemt.
Ja, ik gebruik altijd de zoekfunctie en dan kom je uiteindelijk wel, maar ja.
Dat kan ook.
Dat kan ook. Dan nog No113, die zich irriteert aan iets, namelijk het verkeerd gebruik van het woord letterlijkheid.
Ik kan me dat letterlijk heel goed voorstellen.
Ja, ik kan me ook goed voorstellen. Voornamelijk door Jur, zegt hij specifiek, maar ook door anderen. Dit is wel waar.
Het stomme hiervan is, ik vind het dus ook irritant als mensen dit verkeerd doen. En ik ben zelf een van die mensen. Dus ik heb een hele goede man met mezelf. Maar hij heeft gelijk. Ik weet ook van mezelf dat ik dat af en toe verkeerd doe. Ik zei net hier in de voorbereiding, ik vind het gewoon letterlijk een lekker woord. En toen dacht ik af aan, nee, want ik vind het figuurlijk een lekker woord. Want anders had ik het moeten opeten en dan had ik het lekker kunnen vinden of zo. Dus hier kun je volgens mij ook een hele leuke filosofische discussie over maken. Van wanneer je nou precies iets letterlijk mag noemen en wanneer niet.
Ja, maar je gebruikt het woord letterlijk, gebruik je figuurlijk.
Ironisch ik gebruik genoeg. Het woord letterlijk, ironisch genoeg, te vaak niet letterlijk.
Nou ja, volgens mij gebruikt hij irriteert aan iets. Volgens mij is niet irriteert je,
ook niet wederkerend.
Ergert je aan iets.
Ja, je hebt gelijk.
Iets irriteert je.
Ja, dat klopt ook nog. Ja, dat zijn van die instinkers waarvan, als je er even over nadenkt, je wel weet hoe het moet, maar toch doe je het af en toe gewoon fout.
Ja.
Als ik aan het appen ben met mensen, vind ik ook heel veel fans. Dan ik vind met een T. Serieus, dat komt af en toe mijn duim uit. Ja. En dat ben ik daar niet trots op. En als het op een medium is waar ik het kan corrigeren, dan doe ik dat ook standaard. Maar dat is gewoon een soort van verkeerd aangeleerde muscle memory of zo op mijn telefoon. Ik weet niet wat dat daar precies aan de hand is. Maar ja, hele rare DT-fouten.
Zou je onze interactie live hier kunnen zitten, dat we in kunnen grijpen als je het verkeerd zegt? Misschien zoals ze bij ons artikel ook al doen.
Wat een ontzettend slecht idee.
Een soort van live censuur krijg je dan. Ja. Okay.
Krijg je dat zo in beeld? Of zo, dan moet je jezelf gaan corrigeren. Hè, bleh. Nee, ik denk niet dat het gaat werken.
Wat wilde jij nog vragen of ben je het nu weer vergeten?
Ja, ben ik nu weer kwijt.
Sorry.
Oh, ja, nee, dit was ik. Vind je dan ook hij wilt? Is dat ook iets wat je dan typt?
Nee, dat typ ik niet en dat vind ik ook echt heel slecht. Hmm. Ik vind er zijn mensen die dat gewoon dus consequent doen. De T waar die dan niet thuis hoort. En daar gaan mijn nekharen dan weer wel recht van opstaan.
Ah, ja, nee, hij is dol op T, dus die zal het wel doen.
Wat blief, ja.
Hij wilt.
Ja. Heel twee, ja.
Ja.
He wild.
Even denken. Volgens mij zijn we dan door de post heen. En dan gaan we naar de wie heeft het laatst vraag.
Oh, die heb je voorbereid?
maar niet genoemd.
Ah, wacht.
Wie heeft er voor het laatst een platte ronde schijf, een DVD, CD of CD-ROM gebruikt?
Ik zit even te denken, wat gebruikt betekent, wat ik heb namelijk. Nee, die heb ik niet aangezet toen.
Ja, ik moet dan denken aan ik heb jaren geleden inmiddels mijn computer samengesteld. En toen dacht ik, ik doe er een DVD-drive in, maar die heb ik vast wel nodig. Maar inmiddels heb ik die waarschijnlijk misschien 10 keer gebruikt in de 10 jaar dat ik dat ding inmiddels heb. Dus, nee.
Maar wanneer dan, voor het laatst?
Oh, nou, ja, dat was 1,5 week geleden. Ik moest Scrabble installeren op de computer van mijn oma in Engeland. Maar dat bleek een Scrabble-versie te zijn die niet overweg kon met 64-bits besturingssystemen. Dus het werkte niet. Maar dat was wel 1,5 week geleden of zo, geloof ik. Wanneer was ik daar? Zoiets.
Ik zit me echt te bedenken wanneer ik voor het laatst een schrijfje in een van mijn consoles heb gedouwd. Maar echt, ik heb geen idee. Ik weet ook letterlijk niet welke games daar nu in zitten. Want alles is download tegenwoordig. Ja. Dus ik moet je dit antwoord schrijven. Kijk, ik heb wel mijn zolder opgeruimd. Daar heb ik een Discman gevonden met zeg maar het bewaaralbumpje van al mijn cd's erin. Superleuk om doorheen te bladeren. Maar ik heb er daar toen geen van uitgehaald en ergens in ingedaan om het af te spelen. Nee. Dus dat kwalificeert denk ik niet als gebruik. Dus nee, ik denk niet binnen het laatste jaar, denk ik.
Hmm. Jij, Jeroen?
Ik een week of 3 geleden, dus harte wind volgens nog.
Oh, wauw.
Ja, ik heb natuurlijk iets met, zeg maar, oude retro computers. En daar kom je af en toe ook wat software bij tegen. Dus ik kom een stapeltje cd's. Voor mij waren dit zowel muziek cd's als data cd's tegen. Ik dacht, laat ik even kijken wat daarop staat. Dus dat was met een bijpassende oude Visus 80, geloof ik. Dus,
oh, wauw.
Ja, een beetje out of the ordinary. Ik geef het toe.
Ik kom op minstens 5 jaar geleden en ik weet de laatste keer echt niet meer. Dus, ja.
Wow. Heb jij geen Wii?
Ik denk dat dat dan de laatste keer zal zijn geweest. Ik heb een Wii gehad tot aan 2019.
Ah ja, dat is lang geleden al. Ja.
Dus dat is wel al 5 jaar geleden. En ik denk inderdaad ook dat dat dan de laatste keer is dat ik fysieke platte schijfjes ergens in heb gedouwd en gebruikt. En dat zal dan, weet ik veel, een Wii Sports zijn geweest of zo.
Ja.
Zoiets. Ja, maar voor de rest niet. Dus Heite, jij wint. Jij gaat als eerste.
Dus hebben we Heite, gaan we gewoon het rondje af. Heite, Jeroen, ik en dan jij.
Ja.
Oké. Okay.
Oké. Ja.
Waar wou je het over hebben als highlight?
Over mijn oude auto.
Vertel.
Ik heb een oude Jaguar. 20 jaar oud. Niet zo heel oud. Relatief gezien, maar goed. Die heeft een voor die tijd heel modern radiosysteem.
Mm-hmm. LP-speler.
Nee, wel cassettebandjes. En het probleem was, ik kon daar niet mijn eigen muziek op afspelen, want ik heb geen muziek meer op cassettebandjes.
Niet?
Nee. Er zit wel een cd-speler in de kofferbak, maar om dan steeds weer in de kofferbak te gaan en daar verschillende cd's in te doen, en überhaupt, hoe kom je nog aan cd's?
Ja.
Want alles gaat via Spotify tegenwoordig. Dus ik wilde daar al een tijdje iets voor hebben om alsnog naar mijn eigen muziek te kunnen luisteren. Ik had er een andere radio in kunnen doen, maar dat vind ik weer zonde, want dan ziet het interieur van je auto weer minder mooi uit en dat is ook weer jammer. Dus ik had een cassettebandje gekocht, waar een soort, het is eigenlijk geen cassettebandje in de zin, het is eigenlijk een Bluetooth adapter. Ja. En op een of andere manier kan die dan op dat cassette magneet ding, kan die dat Bluetooth-signaal omzetten naar iets wat het cassettespeler begrijpt.
Mm-hmm.
Maar dat werkte voor geen meter.
Oké.
Okay. De audio werd doorgevoerd in mono, dus ik moest mijn radio dan weer ook weer terugzetten naar mono, waardoor ik dus niet het beste geluid kreeg. Sowieso was het geluid, de geluidskwaliteit was niet fantastisch.
Mm-hmm.
Ik hoorde een heel zoemig geluid vanuit de cassetteband. Mm-hmm. En de accu was na een paar uur gebruik alweer leeg, waardoor je hem weer uit moet halen, thuis moet opladen, moet je hem weer indoen. Dan ging mijn cassettebeler stom doen, welke me uit moest halen, in moest doen, dat al meerdere keren achter elkaar. Werkte voor geen meter, dus ik moest naar de radio luisteren.
Ja.
Maar ik heb inmiddels iets anders gekocht. En dat gaat in de sigaret aansteken, die oudere auto's ook nog steeds hebben.
Mm-hmm. Gewoon de 12 volt aansluiting, toch?
Precies.
Hebben we nieuwe auto's die niet meer?
niet zo vaak meer, nee. Die komt veel eerder een USB-A of USB-C aansluiting tegen.
Ah ja, ja, logisch.
Dus nee, maar die gebruikt ook Bluetooth, maar dan zet hij een FM-transmissie uit. En ik dacht altijd dat dat illegaal was in Nederland en dat je dan gewoon zendpiraat bent. Ik ben waarschijnlijk nog wel nog steeds zendpiraat, maar het is tegenwoordig legaal op bepaalde frequenties. Mm-hmm. Dus ik heb dat ding gekocht. Ik heb hem al gebruikt, maar nog niet tijdens het rijden, maar wel gebruikt. Maar de geluidskwaliteit is in ieder geval een stuk beter.
Okay.
Dus ik ben er heel erg blij mee. Nice. Ik wist dat jij er minder blij mee was, maar daar gaan we het zo nog over hebben.
Mm.
Het enige is dat het niet heel privacygevoelig is, omdat het is radio, dus iedereen kan ernaar luisteren. In principe als je op de juiste frequentie zit en je rijdt er maar net naast. Ja.
Ik moet straks even van jou horen welke frequentie ik precies moet hebben, want dit ga ik me echt enig om uit te proberen.
Iedereen naast een Jaguar. Even naar de 87,5.
Nee, maar dat kan dus. Als je zelf niet zo'n ding hebt, maar de meeste zitten volgens mij op 108 FM. Maar dat is een vrije frequentieband en dan mag het op. Als je dat instelt op je radio en je rijdt langs auto's, dan kan het zijn dat jij de muziek van andere mensen opbouwt. Of de telefoongesprekken, dat kan ook natuurlijk.
Ja, dat kan ook.
Ja, dus bellen in mijn auto deed ik sowieso niet echt, omdat mijn car kit ook niet werkte. Dus dat ga ik nou al helemaal niet meer doen waarschijnlijk. Maar ik kan tenminste naar mijn eigen Spotify luisteren. Eindelijk. Ja,
nou, dat is toch niet zo privacygevoelig?
Nee, maar ja.
Hangt vanaf wat je luistert.
Ja, precies. Ja, soms muziek is voor mij wel iets privés, waarbij ik soms wel iets heb van wil ik dat andere mensen. Maar ja, mensen, je rijdt er dan langs en waarschijnlijk merk je dat niet eens of zie je het niet lang of wat dan ook. Dan wil je wel de hele tijd naast iemand blijven rijden, wil je het echt lang kunnen horen. Dus zo'n groot probleem is dat ook weer niet.
Achter zou ik dan zeggen misschien, dat is handiger.
Ja, maar als je naast zit, dan ik weet niet wat het bereik is van het ding. Als je naast zit, dan zit je dichterbij.
Ja, dan natuurlijk. Zit je wel dichterbij.
Ja.
Oké, dat wordt heel leuk op de snelweg.
Lijkt me echt vet. Als je gewoon muziek gaat luisteren, dan komt er iemand tegen naast je rijden die gewoon mee begint te dansen op dezelfde muziek.
Ja.
Dat je denkt van verrek, die zit wel heel erg goed
dat
in de ritme.
Dat is pas carpool karaoke.
Oeh, mooi. Oeh.
Ja.
Heeft je telefoon ook een audio uitgang?
Nee.
Oké, okay, nee, precies. Dan is het dus. Ja, je hebt ook nog voor echt hele oude telefoons. Heb je ook een cassettebandje met een draadje. En die kan je dan daarop werken. Dus dat had anders ook nog gekund.
Stel, je hebt gewoon een bus en je projecteert dan de tekst van het liedje dat je aan het afspelen bent achter op je bus en aan de zijkant van je bus. Terwijl je ook daar de frequentie bij zet van waar mensen op af moeten. Dan kunnen ze naast je komen rijden. En dan kun je met z'n allen gewoon meezingen in de file of zo.
Had je tegen Kink moeten zeggen al die jaren geleden.
Tegen wie?
Mooi. Tegen Kink. Die wilde heel graag een landelijke frequentie.
Als iedereen diezelfde frequentie en hetzelfde gaat afspelen.
Een soort nieuwe Veronica, maar dan vanuit de auto.
Het slaat helemaal nergens op. Het lijkt me echt grappig om dit te doen.
File karaoke is dat dan.
File karaoke, ja.
Ja, mooi. Ik vind het een mooi initiatief.
Dus dan moet je als bus een file creëren, zodat mensen om jou heen...
Een file creëren lijkt me heel makkelijk.
Ja. Ik weet niet of veel mensen heel blij mee gaan zijn dan.
Maar ik heb dit dus ook gehad.
Ja.
Een FM-transmitter. En ja, dat was in mijn charisma. Uit dezelfde tijd, denk ik, als Jay Jaguar. Die was uit 2000, denk ik.
En, oh, die Jack is ouder.
Nee, 2002.
Oh, wow.
Ja.
En ik dacht hetzelfde als jij. En ik had dat dus geïnstalleerd. En toen merkte ik dat, zeg maar, de transmitter zit natuurlijk binnen. En de ontvanger zit buiten, want dat is gewoon je antenne. En daar zit metaal tussen. En dat weet je natuurlijk wel. Maar wat ik niet echt door had, is het stoorde gewoon best wel.
Oh.
Dus, en misschien is het inmiddels beter geworden, want dit is wel een ervaring van, ja, weet ik veel wat, 8-10 jaar geleden, zoiets. 8 tot 10 jaar geleden, niet 18 jaar geleden. Maar ja, toen viel me dat enorm tegen. Want ik dacht, dit is dé oplossing. Nu heb ik het. Nu kan ik mijn eigen muziek luisteren in de auto. In die oude auto. Wat tof.
Ja.
Maar did not work that way. Maar ik vond het wel leuk om mee te klooien. Mm. Want ja, het is gewoon een leuk ding. Leuke techniek. En leuk om zelf op de FM-band te zitten. Want dan kan je, zeg maar, daar heb je van die voorkeuzezenders. Misschien heb je die, ik had die op die radio wel gewoon, weet ik wel, 1 tot met 6 of zo.
Ja.
En dan kon ik mijn eigen zender kon ik erop zetten. Op 1 natuurlijk. Dat vond ik leuk. Ja.
Ja, nou, ja, dus, een laatste lifehack daarvoor.
Is Brits taal gewoon wat dunner, waardoor het wel werkt. Maar
nou ja, wat je ook nog kan doen, ik weet niet of het bij Jaguar ook kan. Ik heb ooit een oude Volvo gehad, heel lang geleden. Als je de radio eruit haalt, daar zitten dus alle stekkers voor de stroom en voor de radiogiften en dergelijke. En toen heb ik een adaptertje gekocht die je ertussen zet, die dan Bluetooth contact maakt. Dus kun je alsnog met je smartphone via Bluetooth kun je dus muziek afspelen.
Oh.
Ja. Nou goed, dat moet dan net wel voor jouw type auto bestaan. Maar voor veel auto's is dat te doen. En alles blijft intact. Je radio blijft gewoon hetzelfde.
Dan moet ik ook maar eens naar kijken dan. Ik weet wel dat er een Brits bedrijf is die radio's upgrade en zo van Bluetooth voorzien. Maar dan moet je hem inpakken, naar Verenigd Koninkrijk sturen. En sinds Brexit is dat ook wat moeilijker geworden. Dus ik dacht, ja, laat maar zitten. Maar ja. Ah. Nou, misschien als dit nou helemaal niet werkt, dat ik dat ook nog wel kan overwegen.
Ja, dat is helemaal het modder van je auto. Dat is echt leuk.
Ja.
Jeroen, wat heb jij voor highlight meegenomen?
Nou, dinsdagavond was er in de Eerste Kamer een debat over de salderingsregeling. Nou, klinkt dat misschien heel saai, maar het gaat heel veel mensen aan.
Dit klinkt voor niemand saai, denk ik hoor.
Wow. Ja. Dit klinkt als dat het hoofdonderwerp had kunnen zijn van deze aflevering.
Je had misschien gekund. Behalve dat er is nog geen uitslag. Er is nog geen stemming geweest. Er is wel een debat geweest over een wet die al in de Tweede Kamer is aangenomen. En eigenlijk is er al sinds 2020, 2021 overeenstemming van die salderingsregeling die we nu hebben. Die bestaat al sinds 2004. En die is gewoon met de huidige staat van de elektriciteit net niet meer houdbaar. Alles is niet oneindig. In dit geval ook. Alleen, er zat natuurlijk heel veel discussie over hoe en wat. Dus het voorstel van 2021 was al om dat in 2023 ieder jaar af te passeren met een bepaald percentage. Dat is een paar keer uitgesteld. Dit voorstel, deze wet, gaat uit van 2025.
Ja.
En dan dropt hij in één keer naar, in plaats van 100% salderen, dus dat je 100% kunt wegstrepen de stroom die je teruglevert ten opzichte van wat je verbruikt, wordt dat 63% voor mij uit mijn hoofd.
Ja, want het komt erop neer dat als ik een opbrengst heb van 2000 kilowattuur of zo was geloof ik, maar mijn gebruik is 5000 kilowattuur, dan betaal ik eigenlijk alleen die 3000 kilowattuur,
ja,
toch?
Zo, ja, precies. Ja. Dus het is een heel aantrekkelijke investering in zonnepanelen, om dus gewoon simpelweg kosten te besparen. Je kunt enorm besparen op je energierekening als je zonnepanelen.
Het is een motivator die eigenlijk gezien de staat van het net op dit moment overbodig is.
Nou ja, dat kun je zeggen, want toen in 2004, toen hij inderdaad ingeschakeld, even toen dit geactiveerd werd, toen waren zonnepanelen bijzonder duur. Ook veel minder lagere prestatie dan wat we nu hebben natuurlijk. Toen was er, de markt moest echt worden opengebroken.
Ja.
En dat is ondertussen gebeurd, zou je kunnen zeggen. Hè? Ik bedoel, we zijn overspoeld met Chinese zonnepanelen, maar ook heel veel andere partijen. Ik heb zelf Zuid-Koreaanse. Maar de prijzen zijn op dit moment zo laag, dat de terugverdientijd is soms 3,5 jaar. En dat is wel heel erg kort. He, er zijn maar weinig investeringen in je huis die na zo'n korte tijd geld opleveren. Ik zou dat direct doen. Nou, dat was een paar jaar geleden nog 7 jaar. Ook dat is nog vrij acceptabel, want dan weet je, dat haal je ervan uit. Je huis wordt meer waard. Probleem is natuurlijk dat de tijd waar we nu in leven met netcongestie, is dat steeds vaker een probleem. Want wat niet iedereen weet, is niet alleen wat je uit het net haalt qua stroomverbruik leidt tot netcongestie, maar ook wat je levert aan het net.
Yep.
En we hebben dus nu een hele gekke situatie, dat je in de zomer, dat er overcapaciteit is. Dat je vooral tussen, nou, laten we zeggen 12 en 2, enorm veel stroom opwekt. Maar die gebruik je zelf niet. Dus die stuur je gewoon het net op. En dat kun je dus later, zelfs een half jaar later in de winter, compenseren tegen de stroom die je dan verbruikt.
Ja,
ja, heel aantrekkelijk.
Dus je had toch zelfs in deze afgelopen zomer situaties waarbij je door stroom te gaan gebruiken geld kreeg als je inderdaad zo op die manier kon inspelen op de prijzen. Maar dat de prijzen dus zo dusdanig waren dat stroom afnemen geld opleverde.
Ja, klopt. Als je een dynamisch energiecontract hebt, ja, tenminste. Precies. En geen vast contract met een vaste waarde, inderdaad.
Ja, zag ik dat mensen een laadpaal openstelden van kom alsjeblieft bij mij laden, want dat levert mij het geld op. Gek.
Ja, volgens mij had Arjen Lubach had ook nog een clipje van mensen die inderdaad trots aan het vertellen waren dat ze de waterkoker hadden aangezet en dan meerdere keer achter elkaar en dan was het €2 verdiend. Toen pakte hij dus €2, gooide die naar de camera en zei hij, nou, nooit meer doen.
Ja, precies. Die waterkoker heeft niet heel veel nut. Maar hoe meer elektrische verbruikers je hebt, hoe effectiever je dat kunt doen, inderdaad. Alleen, omdat nu is daar dus geen enkel intensive voor. Met een regulier contract, met een vaste stroomprijs over het hele jaar, en soms nog een dag- en een nachtprijs, is er geen incentive om de stroom zelf te gaan gebruiken. En het is ook lastig, hè? Laten we het wel wezen. Het is niet makkelijk dat iedereen overdag die stroom kan gebruiken. Dan heb je zeker iets als domotica voor nodig, dat je dat slim inregelt. En je kunt, als je, stel je voor, je hebt een warmtepomp, kun je dat prima inregelen. Dat die juist op het moment van heel veel stroom gebruikt om alvast het huis wat te verwarmen, bijvoorbeeld. En dat geldt natuurlijk ook voor heel veel andere zaken, zoals je elektrische auto, inderdaad. Er waren vorig jaar 300 negatieve uren, inderdaad. Dus 300 uren in het hele jaar, waarbij je dus geld toekreeg voor het verbruiken van energie. En dat klinkt dus heel gek, hè, stroomverbruiken, maar dat is echt om het net te helpen. Want er is gewoon te veel stroom, dat moet ergens heen.
Maar wat doen ze anders met stroom? Misschien een domme vraag, maar wat gebeurt er anders met stroom als...
Ja, dat weet ik ook niet exact. Want het gaat, als het niet in Nederland wordt gebruikt, dan gaat het naar het buitenland. Alleen ja, als het dus. Het is vooral op dagen dat het natuurlijk heel zonnig is.
Ja.
Maar ook in combinatie met heel veel wind. Dus als er een storm is, op die dagen heb je eigenlijk per definitie al enorme overcapaciteit. Gas- en kolencentrales staan dan uit, als ik goed. Als we het in Nederland niet gebruiken, dan gaat het naar het buitenland. Maar het buitenland, dus Scandinavië bijvoorbeeld en Duitsland, hebben natuurlijk hetzelfde probleem. Dus dan gaat dat als het ware verloren.
En
dat
uiteindelijk gaan er gewoon hele parken uit.
Ja, precies.
De hele wijken die dan ineens gewoon hun opbrengst gewoon niet meer kwijt kunnen.
Windmolens worden uitgezet en dat is ook nog een probleem. De zonnepanelen inderdaad, de omvormer daarvan, die schakelt uit als de spanning boven 253 volt komt.
Ja.
En dat komt dus steeds vaker voor in bepaalde wijken. Zeker in wijken waar het net nog niet zo stabiel is, dus wat oudere wijken.
Ja.
En dat is een toenemend probleem. Dus we zitten met het probleem. We weten ook zeker dat het aantal elektrische gebruikers gaat toenemen. We hebben allerlei doelstellingen die we moeten halen. Duurzame energie. Dus het botst een beetje. We willen enerzijds meer duurzame energie. Dat moet ook, hè. Er moeten nog steeds meer zonnepanelen bij. Maar anderzijds moet het wel een logische manier zijn. Waarbij je idealiter stroom verbruikt wanneer er veel capaciteit is. En minder stroom verbruikt wanneer er weinig capaciteit is.
Dus hadden we maar iets waarmee je dat thuis kan opslaan om het op een later moment te gebruiken.
Inderdaad. En dat, die thuisaccu, dat is dus ook een probleem. Zolang de solderingsregeling bestaat, is een thuisaccu eigenlijk niet interessant.
Nee.
Tenzij je weer gaat handelen met een dynamisch stroomcontact en dat soort zaken.
Ja, maar dan ben je meer stroomhandelaar.
Dan ben je meer stroomhandelaar. Ja. Dus dat is ook niet echt.
Er zijn natuurlijk oplossingen voor om dat met een AI of iets dergelijks te doen.
Klopt.
Maar je hoeft dat natuurlijk niet zelf te gaan zitten doen.
De onbalanshandel krijg je dan inderdaad. Ja. Dus je helpt wel ook weer het net. Maar idealiter wil je gewoon je eigen zonnestroom opslaan voor gebruik in de avond wanneer het donker is.
Ja. Ja.
Maar dat is dus heel ingewikkeld. En zolang die salderingsregeling bestaat, is het gewoon...
Maar is het dan trouwens ook zo dat op het moment dat de salderingsregeling wel wordt afgebouwd, en nogmaals, daar moeten ze eerst de Kamer nog over gaan stemmen. Dat was een beetje de insteek van jouw highlight. Op het moment dat het doorkomt en we komen in die fase dat het afgebouwd gaat worden, maakt dat dan een thuisaccu ook meteen levensvatbaar?
Nou, niet meteen, maar wel na een paar jaar. Omdat dus dat ieder jaar met een paar percentage...
Ja, dus er komt een omslagpunt op een gegeven moment waarbij dan dat zo verdedigd wordt dat de terugverdientijd relatief acceptabel wordt.
Precies, want je kunt dus vaak niet overdag zelf alle stroom gebruiken, tenzij je alles wel heel slim geregeld hebt in je huis. Dus in dat geval kun je die thuisaccu daarvoor gebruiken, inderdaad. En er is nog een belangrijke reden waarom dit iets moet gebeuren. We zien natuurlijk dat steeds meer elektriciteitsbedrijven heffingen gaan opleggen. Dus tegenwoordig krijg je, als je zonnepanelen hebt, soms andere tarieven dan iemand die geen zonnepanelen heeft. Wat natuurlijk een hele gekke situatie is. En dan zitten we weer met een heel ingewikkeld iets, dat we nog een elektriciteitswet uit 1998 hebben, die nog van kracht is. En een nieuwe energiewet, die in 2025 moet komen, maar die is er dus nog niet.
Mm-hmm.
En daarin wordt iets geregeld over een eerlijke terugleververgoeding. En nu bepaalt eigenlijk iedere maatschappij dat gewoon helemaal zelf. Er is dus heel veel onduidelijkheid. En die emancipatiemaatschappijen hebben gezegd, als die salderingsregeling echt wordt uitgefaseerd, Dan gaan wij daarmee stoppen en dan laten we alles weer, gaat alles weer zoals het vroeger was. Gewoon iedereen hetzelfde tarief als het ware. Geen onderscheid meer tussen mensen met wel of niet zonnepanelen.
Maar even terug naar de Eerste Kamer, want daar was iets geks aan de hand. Want er kwamen maandagavond, dinsdagochtend allemaal berichten naar buiten. Zo van, de Eerste Kamer is in meerderheid tegen. Want de Tweede Kamer heeft ingestemd, maar dat is een jaar geleden. Sindsdien hadden we verkiezingen voor de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. En de partijen die nu in de Eerste Kamer groot zijn, zijn in meerderheid tegen deze wet. Dan vraag ik me af, zo'n debat, want dan gaan ze een debat houden, maar iedereen heeft al van tevoren zijn standpunt gecommuniceerd, iedereen weet dat. Is er niemand die zegt van, hey voorzitter, we hoeven dit hele debat niet te voeren, want we zijn er toch al uit, dit wordt hem niet?
Nou ja, ja, misschien wel, maar zo, de minister Jette was daar natuurlijk bij, en die is dan toch nog aan het redden wat er te redden valt. Hè? Want wat bepaalde partijen willen, is garanties dat zonnepanelen aantrekkelijk blijven. Dus dat kun je bepaalde dingen voor regelen. Je kunt niet zomaar, die wet kan niet zomaar worden aangepast, maar je kunt wel zeggen, we gaan, dat is ook de bedoeling, in 2025, in 2028 volgens mij, evalueren. Hey, gaat dit te snel toch? Moeten we het langzamer gaan uitfaseren? Of gaat het zo prima en wordt er nog steeds heel veel zonnepanelen verkocht? Het was van tevoren eigenlijk, leek het erop dat er een overgrote meerderheid was dat dit gewoon blijft bestaan. Op dit moment is dat dus nog beetje onduidelijk. Jette heeft zijn best gedaan volgens mij om de rest te overtuigen. Maar wat dat de resultaat is, weten we niet. En die stemming die volgt meestal snel. Maar omdat die energiewet die eraan zit te komen dus, omdat daar pas bepaalde details van over 2,5 maand beschikbaar worden, kan het zijn dat het nog tot die tijd gaat duren voordat we echt zo'n concrete zekerheid hebben. En zelfs dan, als de salderingsregeling intact blijft, ja, ook dan weten we eigenlijk, dit is geen houdbare, oneindige situatie. Ja. Dan komt er een later moment. Dus de onzekerheid blijft in de markt.
Ja, want is dit, want ik heb ook berichten gezien dat de zonnepanelenverkoop is verminderd afgelopen jaar. In de loop van het jaar werd het steeds minder. Is dat om deze reden? Omdat mensen alvast rekening houden met het feit dat de salderingsregeling waarschijnlijk wordt afgeschaft?
Ja, dat lijkt het wel op, want het heeft een impact op je of je terugverdientijd inderdaad. Hè, het is dus nu 3,5 jaar, grofweg, afhankelijk van je situatie. Hè, wat voor zonligging en dat soort dingen, wat voor panelen, hoeveel. Het is echt heel erg snel. En dat zou dan terugvallen naar inderdaad misschien een jaartje of 7.
Zou het niet ook een klein stukje marktverzadiging kunnen zijn? Ik denk dat heel veel mensen die zonnepanelen hadden gewild, het nu echt al lang hebben. Sowieso volgens mij alle nieuwbouwwijken die worden aangelegd met de kant naar het zuiden toe, standaard zonnepanelen op het dak. Volgens mij is dat zelfs verplicht. Bij heel veel nieuwbouwprojecten moet je een bepaald minimum aan zonnepanelen zelfs afnemen. En dan kun je dat zelf eventueel nog uitbreiden.
Ja. Dus Zuid of Oost-West, hè? Want Oost-West is eigenlijk nog beter voor het
net. Ja, goed, die van mij liggen dan op het Zuidoosten. Maar in ieder geval die kant, niet de Noordkant in ieder geval.
Nee. Het algemeen. Dat is niet handig.
Maar dus ik kan me goed voorstellen dat de echte zonnepanelen boom, om het zo te zeggen, toch een beetje achter ons ligt. Omdat iedereen soort van wel voorzien is.
Dat is ook zo. Het is een 2,5 miljoen huishoudens die zonnepanelen hebben. Dus dat is gigantisch inderdaad. De uitdaging ligt denk ik vooral bij bedrijven die toch nog wel een heel groot dak hebben waar niks mee gebeurt.
Daar
moet wel
nog wat voor. En ook VWE's ook en oudere apart gebouwen. Ik woon zelf in Den Haag in een wat ouder stukje en wat, hoe zeg je dat? Minder welvarend stukje ook, denk ik.
Ghetto.
Ja, precies. Daar zie ik geen zonnepanelen vatten ook. Ja, ik ben zelf ook huurder en ik heb zelf ook niets over te zeggen eigenlijk.
Ja.
Maar dat geeft tegelijkertijd ook weer een heel mooi ander probleem aan. Het is ook, er is een bepaalde oneerlijkheid. Ja. Want de huurders hebben geen keuze tot zonnepanelen. Die kunnen dat niet zelf gaan installeren. En die zijn afhankelijk van een huurbaas. En zeker in wat armere wijken zie je vaak dat de isolatie van een huis vaak erbarmelijk slecht is.
Ja,
dus je hebt ook nog een hele hoge energierekening en geen middelen om er iets mee te doen. Terwijl je wel meebetaalt aan dus de kosten voor het net.
Zo'n klassiek voorbeeld van je hebt geld nodig om geld te kunnen verdienen.
Eigenlijk wel een beetje.
Ja, maar het is ook enigszins gek dat wij subsidie geven aan iets terwijl we het niet ten volledig kunnen gebruiken, omdat het net niet meer aan kan, waardoor het op een gegeven moment wordt uitgezet, als het ware, of tenminste deels wordt uitgezet. Kunnen we dat geld niet beter gebruiken om het net te verbeteren, zodat datgene wat we nu al opwekken volledig kunnen gebruiken?
En als je dan toch subsidie geeft, wat ik me goed kan voorstellen, omdat je wil verduurzamen, geeft die subsidie dan op zo'n manier dat mensen die niet zomaar even duizenden euro's in de achterzak hebben zitten, toch zonnepanelen kunnen nemen als ze dat zouden willen. Ja. Of proberen het op zo'n manier te krijgen inderdaad dat op de huurmarkt in armere wijken ook goed werkt.
Ja, die huurmarkt is natuurlijk lastig, want juist die huizen hebben over het algemeen heel veel baat bij verduurzaming. Ja. Maar ja, de mensen die erin zitten hebben zelf geen belang bij het verduurzamen van hun huis, anders dan dat hun rekening gaan dalen. Maar ja, die zijn niet de eigenaar, zitten er misschien ook niet lang genoeg om dat er weer uit te gaan halen. Ja. Ja, voor de huurbaas zelf is het ook niet die kan niet ineens zijn huur met 500 euro per maand gaan verhogen, omdat die het verduurzaamt of zo. Dus die haalt die kosten er ook niet uit. Dus dat is gewoon een hele lastige markt om dat te gaan doen. Maar inderdaad, je zou als overheid kunnen gaan kijken van, goh, kunnen we niet inderdaad een ander potje verzinnen, waardoor we de huurmarkt kunnen helpen te verduurzamen. Want anders blijven die voor altijd achterlopen.
Daar wordt ook wel aan gewerkt hoor. Want het moet inderdaad hand in hand daarmee gaan. Want anders dan schiet het gewoon niet op. De markt moet gewoon eerlijker. Dus waar aan gewerkt wordt, wat er nog niet door is, is inderdaad dat die energielabels van huurhuizen gaan straks impact krijgen op je huurprijs. Is de bedoeling. Ja. Dat is er voor mij nog niet door. Maar het is de bedoeling dat je daar een koppeling tussen maakt. En dat is ook terecht. Want als je een energielabel F hebt, en dat is heel veel. Heb je dat?
Ja, zeker.
Dat is dan betaal je dus relatief veel energie inderdaad. Om je huis warm te stoken.
Nou, het kan gewoon heel goed tegen kou.
Dat kan ook heel een soort Eskimo. Maar dus, die koppeling zou terecht zijn. Want anders is er ook weinig incentive voor verhuurbedrijven, maar ook particulieren die woningen verhuren, om iets te doen aan de isolatie van een huis en zonnepanelen. En ook voor zonnepanelen volgens mij. Voor mij, als je wel een huis hebt, maar niet het geld om te investeren, zijn er of komen er volgens mij regelingen dat je met 0% rente wel kan isoleren.
Op de radio sowieso al voldoende reclames op dat vlak van inderdaad aanbieders die zonder investering panelen aanbieden. Of dat dan financieel aantrekkelijke deal is, weet ik niet hoor. Zo die ben ik er niet ingedoken. Maar je kunt sowieso wel panelen regelen, ook zonder grote investering.
Ja, dat klopt. Dat zijn bedrijven zelf die het al aanbieden. Dan betaal je wel op de lange termijn meer.
Ja, dat zal
maar goed,
altijd,
als je geen geld hebt, kan het dan nog steeds. Je verdient het wel direct terug. Dus dat maakt het dan nog interessant.
Je kan natuurlijk ook vanuit een bepaald ideologisch beeld en kijken van, ik wil graag iets doen om inderdaad op even los van het feit dat opwek op dit moment niet zo heel erg nodig is, maar en lange termijn wel. Je kan natuurlijk dan wel zeggen, voor mij financieel is het dan niet super aantrekkelijk, maar ik kan wel dan mijn deel doen door in ieder geval panelen op het dak te hebben liggen. Ja, dat kan wel.
Precies, het aantal de duurzame elektriciteit die wij produceren, die moet gewoon omhoog hebben. Doelstellingen van voorbij rond 2030 moeten we op 83% zitten. En we zitten nu op 50%. Dat is al best wel netjes overigens, hoe snel dat gegaan is. Dankzij de zonnepanelen onder andere en wind. Maar we hebben nog wel wat te gaan. Dus we moeten er ook meer zonnepanelen bij. Dus dat is ook het punt. Er komt dus een terugleververgoeding in plaats van de salderingsregeling. Maar op dit moment bedenkt iedere maatschappij daar zelf zijn eigen prijs voor. Mm-hmm. En daar moet gewoon een vastgestelde eerlijke prijs voor worden, dat het nog steeds interessant blijft om ze aan te schaffen of om je panelen uit te breiden naarmate de elektrificatie meer toeneemt in de toekomst.
Maar hoe gaat dit verder? Want nu komt de stemming dus pas over een paar maanden. En dan weten we of deze wet er doorheen komt. Maar hoe denk je dat dit verder gaat?
Nou ja, precies. Het kan ook volgende week zijn. En het kan ook zijn dat het dan nog een paar maanden duurt voordat de energiewet tot er meer duidelijkheid over is.
Okay. Ze weten nog niet wanneer de stemming is.
Voor mij is dat nu nog niet bepaald. Nee, voor mij was het open. Normaal hoort de Eerste Kamer vrij snel en grofweg een week na het debat te stemmen.
Ja.
Ze kunnen dat, als daar reden voor is, dat uitstellen. Misschien is dat best wel logisch, omdat die energiewet heel veel overlap heeft met die salderingsregeling.
Ja.
En dat duurt dus nog 2,5 maand. Dus het kan dus in die zin nog even duren.
Nou, we gaan de agenda van de Eerste Kamer in de gaten houden. Jur, jouw highlight.
Ja, hoe denken jullie over vrede?
Dat is belangrijk.
Wel positief. Ja, staan we achter. Okay. Ja, zolang ik leef, is het nog nooit vrede geweest op de consolemarkt. Vroeger, toen ik klein was, was het Nintendo versus Sega. Toen werd het Nintendo PlayStation. Toen werd het PlayStation Xbox. En binnenkort zou het wel zo kunnen zijn, even los van het feit dat Nintendo nog wel blijft bestaan, maar dat de console war, zoals we die kennen, een hele andere wending gaat nemen. Namelijk dat de Microsoft exclusive wel eens beschikbaar zouden kunnen gaan komen op PlayStation consoles. En daarmee wordt dus PlayStation aanwijsbaar de console waar je de meeste games op zal kunnen gaan spelen. Of in ieder geval de games die er te doen. Dat komt natuurlijk uit geruchten van afgelopen week. Waar volgens mij begon het met een verhaal over dat Indiana Jones, een eigen game van Xbox Bethesda, naar de PlayStation zou kunnen komen. Zelfs binnen afzienbare tijd. Wellicht zelfs al eind dit jaar. Dus in de herfst op de Xbox. En dan ergens in december al PlayStation. Nou ja, dat debatje ging nadrukkelijk rollen. En inmiddels heeft zelfs Xbox al aangekondigd dat ze komende week met met meer nieuws gaan komen over de toekomst rond het platform. Ik weet even de Nederlandse term niet, maar all but confirm is dan het Engelse wat we daarvoor gebruiken.
Ze noemen het ook een business update.
Ja, inderdaad. Gewoon echt heel Ja, goed. Wat ik zeg, niet met zoveel woorden gezegd, maar het klonk bijna alsof ze zeiden van ja, dit klopt en we gaan jullie volgende week vertellen wat we precies gaan doen. Ja, in een notendop komt het er dus op neer dat de exclusieve games die nu dus alleen op Xbox en PC's kunnen spelen, ook naar PlayStation gaan komen. Zijn ook games die ze exclusief op Xbox hebben, die ze naar Switch gaan brengen. Volgens mij Hi-Fi Rush is dat, geloof ik. Mm-hmm. Waarmee Xbox een vraagteken wordt op in de gamemarkt. Soort third-party aanbieder voor PlayStation en Nintendo. De grote vraag is natuurlijk, blijven ze daar zelf een alternatief naast zetten? Want ja, als je inderdaad... Hè, de meest gestelde vraag aan mij is, welke console moet ik kopen? In 16 jaar dat ik hier nu werk, is dat de vraag die ik het vaakst heb gehoord. En meestal komt het erop neer dat ik dan zeg van ja, wat spelen je vrienden? Want je wil waarschijnlijk graag op hun netwerk. Nou wordt dat steeds minder belangrijk met cross-platform games. En wat voor games wil je spelen? Weet je wel, welke exclusie vind je interessanter? Ja, als de ene doos alles kan spelen en de andere doos maar een deel, ja, dan wordt die keuze natuurlijk anders. Nou, ja, dan heb je ook in de vervolg heb je dan nog vragen: wat gaat er dan gebeuren met Game Pass? Het zou te kunnen dat ze Game Pass op Xbox houden. Dus als je dan een Xbox koopt met Game Pass, dan heb je een heel deel van die library gratis.
Ja.
Gratis, dus aanstekens in een abonnementvorm in ieder geval.
Het wordt een abonnementsdoos dan, toch?
Een abonnementsdoos, inderdaad, heel goed. Abo Box of Subbox. Nou ja, verzin er een naampje voor. Dus nee, heel veel onduidelijkheid. Maar we staan mogelijk aan de vooravond van een gekke periode waarin je eigenlijk niet over een consoleoorlog kunt spreken, omdat ze op dat moment dan alle drie zo anders in hun strategie staan. En Nintendo heeft natuurlijk al ten tijde van de introductie van de Wii een heel ander pad gekozen dan de andere makers. Ja. En houden dat tot op de dag van vandaag vol.
Met succes,
ja. Die varen hun eigen koers en hebben daar succes mee. Xbox en PlayStation waren natuurlijk de beide campanen, de zwaargewicht in de ring. Ja, en de een die gaat een andere sport doen, min of meer. En de ander die wacht waarschijnlijk af. Ik ben heel benieuwd. We gaan het volgende week eens horen.
Maar wat gaat dit betekenen? Want dit door concurrentie houdt platform scherp, denk ik.
Ja.
En je ziet ook aan Nintendo, die eigenlijk niet echt concurrentie heeft. Ja, die hadden de Wii. Toen kwam de Wii U, maar er was niet zoveel. En 10 jaar later kwam er een keer een Switch. En daar doen ze nu ook al 8 jaar mee of zo.
Ja.
Hoe gaat dit dan verder? Wat gaat dit betekenen?
Geen idee, heel lastig. Er zijn al heel wat analisten online die hier een visie op geven. Is natuurlijk ook lastig om hier al te diep op in te gaan als je gewoon nog niet weet wat de aankondiging precies inhoudt. Dus ik denk dat heel veel mensen zich aan het voorbereiden zijn, maar ja, toch afwachten wat Microsoft nou precies gaat doen.
Ja.
Wat je terecht zegt, gebrek aan concurrentie is nooit goed voor de eindgebruiker. Nee. Ik zag inderdaad ook al, volgens mij was Bastiaan vroeger op die iets tweeten als van, alle voorbeelden in de geschiedenis waarbij gebrek aan concurrentie positief uitpakte. Ik heb hier zin in. Dus zoiets dergelijks.
Ja.
Om maar even aan te geven dat inderdaad iedereen daar wel over eens is, dat het niet goed zou zijn als Xbox wegvalt naast Sony. Het is ook nog niet gezegd dat gebeurt, maar dat ze het anders gaan insteken is duidelijk. Kijk, kennelijk hebben ze daar het allemaal doorgerekend en tot de conclusie gekomen dat als ze hun games wegzetten op andere platforms, ze onderaan de streep meer gaan overhouden dan wat ze nu doen.
Denk het ook.
Dus ja, ik denk dat het zo simpel is als dat. En ja, wat dan? Kijk, want dat is de vraag, hè? Kijk, de huidige generatie staat. Je hebt PlayStation 5, je hebt de Xbox Series X en S. Maar ja, die zijn inmiddels ook alweer een jaar of vier volgens mij.
Ja, waren corona-consoles volgens mij, allebei 2020.
Corona-consoles,
prachtig.
Mooie naam voor
de
generatie, corona-consoles. Volgens mij klopt dat inderdaad wel, dat we afstand moesten houden toen we die aan het testen waren op kantoor.
Ja.
Maar meestal is dit een beetje het punt waar de geruchten in ieder geval over de nieuwe, dan krijg je straks weer mooie projectnamen in eerste instantie.
Nou, we hebben een hele roadmap van Xbox gezien, toch?
Dat klopt, ook inderdaad nog. Dus nu zou je, maar goed, de vraag is dan, klopt die nog? En wat,
ja.
Want dat ging uit dat ging uit van nieuwe consoles tot ergens in het begin 30er jaren, geloof ik, stond er op die roadmap. Volgens mij ging dat tot 2030 of zoiets.
Ja.
Waarbij er nog een hele nieuwe console gepland stond. Ja, dat is dus de grote vraag. Gaat dat gebeuren? Blijven ze traditioneel consoles bouwen? Of gaan ze iets anders doen? En wat is, gaan ze bijvoorbeeld full price games naar PlayStation, alles binnen een abonnement? Of misschien niet eens een abonnement. Alles gewoon gratis voor Xbox gebruikers. Je weet, het kan nog zoveel kanten op dat het heel lastig is om te gaan om te speculeren over wat dit precies gaat betekenen voor de gamemarkt. Kijk, belangrijk om te onthouden is wel, Microsoft is niet afhankelijk van Xbox. Microsoft is immens. Hè, dat blijkt ook wel uit de overname van Activision Blizzard King. Heeft met die overname ook nu best wel een gezonde portfolio als het gaat om wat ze kunnen aanbieden aan software. Ja. En kunnen eigenlijk dat vrij inzetten. Sony zal PlayStation voor een belangrijk deel moeten houden zoals het is. Kunnen het in ieder geval niet veel riskeren. Want PlayStation is gewoon een heel belangrijk onderdeel van het totaal van Sony. Dus in die zin zijn zij wat minder. Hebben ze gewoon wat minder mogelijkheden dan Microsoft. Ja. Dus Microsoft kan best iets doen waarvan ze misschien zelf eigenlijk nog helemaal niet weten of het wel succes gaat hebben. Maar ze weten dat ze de huidige en vorige generatie van de consoleoorlog in principe verloren hebben. Ja, wat ga je dan doen? Ga je voor de derde keer op rij dezelfde tactiek als Sony hanteren in de hoop dat je dan nu wel gaat winnen? Of gooi je het roer om, ga je iets heel anders doen? En ja, dat laatste lijkt het te worden.
Ja, ik heb daar eigenlijk twee vragen bij. Aan de ene kant, moeten ze winnen om succesvol te zijn? Is het niet gewoon genoeg financiële ruimte voor een tweede speler? Maar daarnaast, het voelt voor mij, ja, ik moet aan Nokia denken. Het voelt alsof ze weer voor heel veel miljarden een bedrijf hebben overgenomen. In dit geval Activision Blizzard en Bethesda. En daarna zeggen, met het idee van, hebben we exclusieve content, kunnen meer gamers, die gaan Xbox kopen en dan wordt dat helemaal fantastisch. En dan toch vrij kort daarna, zeker naar Activision Blizzard, dat ze toch zeggen van, nou, we gaan het toch anders doen. Dat was met Nokia, voelde het ook zo. We gaan Nokia overnemen.
Nee, dit is wel anders. Want Nokia, die verkocht basically doosjes, telefoons. En Xbox, dat is ook doosjes en PlayStation natuurlijk ook. Maar wat er hier anders is, is dat Activision, Blizzard en ook Bethesda, die maken games. Die kunnen in doosjes zitten, dat moet nageven. Maar
niet meer, want die divisie is laid off door Microsoft.
Dat is waar. Maar het meeste is digitaal. Het punt is dit, gamers betalen voor die games. En ik denk dat Microsoft, als ik jou zo hoor, daar brood in ziet. Zo van, daar kunnen we ons geld verdienen. Ook als we die, juist als we die uitbrengen, ook op PlayStation, waar heel veel publiek zit, voor games die full price over de toonbank gaan. En op Xbox, vanwege Game Pass, gebeurt dat denk ik minder en minder. Gewoon full price games. Dus die exclusieve games, daar heb je dan denk ik relatief minder aan, als je naar de toekomst kijkt.
Ja, er gaan zelfs al geruchten ook dat Microsoft sowieso al niet meer van plan is om alle exclusives die ze zelf maken day one op Game Pass te zetten. He, want day one op Game Pass is een beetje de tagline die elke nieuwe aankondiging meekrijgt die ze hebben. Dat is een beetje het ding. Als je Game Pass member bent, dan hoor je de hele tijd day one Game Pass, day one. En dat wil je. Ja, dat is natuurlijk minder aantrekkelijk dan een nieuwe game uitbrengen aan €70 dat het tegenwoordig kost. Ja, dat levert ze veel meer op dan een Game Pass abonnementje. Dus ook daarover nog los hiervan gaat het gerucht dat ze misschien inderdaad gaan afstappen van alle grote exclusive day one op Game. Ze zullen vast op Game Pass komen, maar niet meer day one, maar bijvoorbeeld een paar maanden later. Dus ja, dat zij zijn aan het kijken zijn naar hoe ze die software, de games, beter kunnen monetizen, eraan kunnen verdienen. Ja. Dat is duidelijk.
Ja, precies. Maar als je de analogie met Nokia dus doortrekt, dan zou het zijn alsof ze Nokia kochten en toen zeiden, oké, en nu zetten we alles in op kick-ass Android-telefoons van dit bedrijf. Dat is niet wat ze deden. Tot spijt van vele tweakers, kan ik wel zeggen. Ook van jou, Heiter, dat weet ik.
Ja.
Het werkte niet met Windows Phone en daardoor konden ze uiteindelijk na 2 jaar die hele overname afschrijven. Maar waarom dat hier niet gebeurt, is omdat na de overname blijven ze games maken. En die games, dat is wat geld oplevert.
Nee, dat klopt. Maar ze hebben wel, er was wel heel gedoe van, die overname is slecht voor de game-industrie specifiek Activision Blizzard, want Call of Duty wordt dan Xbox exclusive. Er was heel veel focus op, heel veel media coverage, was heel negatief sentiment onder Microsoft ook al een beetje, want het wordt weer zo'n nog groter bedrijf met nog meer exclusives. En dan toch, zo kort daarna, mogelijk, we doen toch geen exclusives meer. We gaan toch alles ook op alle andere platforms uitbrengen.
Ja, kijk, ze hebben natuurlijk moeten beloven om die deal mogelijk te maken. Dat is inderdaad Call of Duty sowieso. Daar hebben ze van moeten garanderen dat die nog minstens 10 jaar naar PlayStation platforms wordt gebracht. En ja, het is bijna te toevallig, maar een klein ergens een stemmetje in mijn hoofd zegt dan toch van, goh, zou dat een eye-opener zijn geweest voor ze? Zouden ze daardoor hebben doorgerekend van, goh, wat gaat het dan eigenlijk voor ons doen als we het op die manier doen? Ja. En als ze toen hebben gekeken van, wacht eens eventjes, dat is een goudmijn. En als wij gewoon loslaten dat we van Xbox de meest populaire doos willen maken, maar gewoon een Xbox-platform ernaast houden, inderdaad wat jij terecht zegt, dan niet meer per se de nummer 1 hoeft te zijn, maar gewoon ernaast bestaan. En dan al die games kunnen uitrollen naar die gigantische installbase aan PlayStation die al bestaat en die er van de PlayStation 6 vast ook wel weer gaat komen. God, dan houden we onderaan de streep eigenlijk meer geld over. En meer geld, dat vinden we leuk. Het kan bijna niet. Het kan bijna niet dat een gigantisch bedrijf van Microsoft op die manier. Maar het zit zo achter elkaar nu dat ik denk van, goh.
En misschien, het? Ik stel me dan zo gewoon voor dat ze weten van een of andere heidesessie hadden en dat er toen een of andere product manager de hand op stak. En wat nou als we stoppen met exclusives?
En dat ik, zie nu het plaatje vormen van die guy die dan uiteindelijk het raam uitgegooid wordt. Weet je wel?
Ja, maar, precies. Dat hij zich zo voelde, maar dan
ja,
toch
wat nou als we stoppen met exclusives? Ja. 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 Nou ja, goed. Want het heeft het een stuk met het ander te maken. Er is natuurlijk heel veel gesproken over monopoliepositie en exclusiviteit en dat soort dingen. Ja, het zou me echt niet verbazen. Of misschien inderdaad dat Sony en Microsoft gewoon buiten de rest nog verder met elkaar zijn gaan praten van dit moeten we doen. Maar als we dit nu toch moeten doen, is er dan niet de mogelijkheid om deze samenwerking verder... Misschien krijgen ze wel aantrekkelijkere fees van PlayStation voor je. Kijk, dit soort dingen maar hoeven ze natuurlijk niet openbaar te maken. Maar ze zullen dit zeker niet doen als ze er zelf niet beter van zouden worden.
Ja.
Ik zou zeggen, laten we vooral afwachten op volgende week. Hopelijk dat ze het volgende week maandag of dinsdag doen. Want dan kunnen we volgende week in de podcast over verder praten. Anders zal het een weekje langer duren. Maar ik ben in ieder geval heel benieuwd.
Een spannende week in elk geval van de gamesmarkt.
Ja, het zijn vredesbesprekingen in de oorlogs, in de console war... in de console war en we gaan het afwachten.
Yes. Waar ik het over wilde hebben was een paar dingen die bij elkaar kwamen. Ik ben hier ook bezig met een achtergrondartikel over dit onderwerp in feite. Er zijn een paar fabrikanten van smartphones. Mm-hmm. Google begon met de Pixel 8, maar daarna volgden we ook Samsung met de Galaxy S24. Die zeiden, weet je wat we doen? We geven 7 jaar ondersteuning met upgrades en updates. Dat was een paar jaar geleden nog totaal ondenkbaar. Ik ben dit nu in kaart aan het brengen. En een paar jaar geleden waren we gewoon al blij met 2 upgrades en 4 jaar updates. Dat was toen al zeg maar gewoon goed. En nu zitten we dus op 7 jaar. En OnePlus die heeft 5 jaar en 4 upgrades. En een topman daarvan die zei in een interview van... Ja, 7 jaar heeft geen zin als je niet al die tijd de gebruikservaring vloeiend kan houden. Dat was zijn quote. Maar wat daarbij ook meespeelt, denk ik, maar dit moet ik nog uitzoeken. Ze hebben de schaal niet, denk ik, om het 7 jaar te doen op momenteel. Of de prioriteiten niet. Maar dit is gewoon wel een ding. En het is een spannende ontwikkeling, vind ik, in de mobiele markt. Want er komt ook een Europese wet aan die waarschijnlijk ondersteuning voor een aantal jaar af gaat dwingen. En dat wordt dan 5 of 7 jaar, maar in elk geval wel relatief hoog. En er kwam ook bij dat er kwamen cijfers naar buiten afgelopen weekend dat wij in Nederland langer met een smartphone doen. Dus inmiddels 41% van de mensen heeft een smartphone die 3 jaar of ouder is. Dus dit is wel echt, dit is niet alleen theoretisch leuk.
Was dat de statistiek? Want mijn telefoon is volgens mij ook officieel 3 jaar oud, maar ik heb er nog niet 3 jaar mee gedaan. Ik had het geïnterpreteerd als mensen 3 jaar met een telefoon doen, maar op het moment dat je zeg maar met hand-me-downs werkt, dan hoef je natuurlijk niet zelf 3 jaar met een telefoon te
doen.
Om in de statistieken een 3 jaar oude telefoon te hebben.
Al weet ik niet, zeg maar, als je dit mensen vraagt of ze dan weten hoe oud een telefoon is. Ik weet dat. Maar,
want heel veel mensen die als ik een willekeurig vraag, hoe lang doe je mijn telefoon? 2, 3 jaar. Maar ja, de meeste heel veel mensen. Dan gaat je hoofd er een beetje vanuit dat diegene hem op day one gekocht heeft. Maar heel veel mensen kopen een smartphone die ergens in het jaar ervoor, of misschien wel langer geleden, uitgekomen is. Dus statistisch gezien hebben ze dan een 3 of 4 jaar oude telefoon in hun zak zitten.
Ja.
Grappig. Ik had wel die statistiek gehoord van Nederlanders hebben best wel veel drie jaar of doen 3 jaar met een telefoon, had ik gelezen.
Ja, misschien is dat hem wel hoor. Want het is makkelijker na te gaan, tenzij mensen hun telefoontype invullen. Maar veel mensen weten dat denk ik ook gewoon niet.
Ja.
Dus ik denk gewoon dat ze hebben gevraagd hoe lang je met een telefoon doet. Ik denk dat jij gelijk hebt.
Oké.
Ja. Maar hoe lang doe je eigenlijk met een telefoon, Jur?
Nou, ongeveer 3 jaar. Leuk dat je het vraagt. Nee. dat is bij mij natuurlijk recentelijk. Kijk, ik ben altijd iemand geweest die zichzelf niet zo heel erg vertrouwt met een telefoon. Als in, geef me een jaar, waarschijnlijk heb ik dan wel iets gesloopt. Mm-hmm. Dus ik koos altijd wel voor betaalbare varianten. Want dan is mijn uitgangspunt ook 1 jaar. En ik heb dan nu, in principe is de iPhone die ik nu heb daar ook onderdeel van. Ik vergeet altijd of het een 12 of een 13 mini is. Dat weet jij beter dan ik waarschijnlijk. Maar
ik dacht een 13.
Oké, nou een 13 mini. Oh, dus nog niet eens heel oud. Ik ga er eigenlijk wel een beetje vanuit dat ik hier 2 jaar mee doe. Omdat iOS over het algemeen vrij lang stabiel blijft. Misschien is dat inmiddels achterhaald, maar ik heb het idee dat Android-telefoons sneller langzaam worden dan iPhones. En dat heb ik nergens op gebaseerd. Ik heb dit niet getest, maar dat is gewoon mijn ervaring ermee.
Dit wil ik ook een keer echt testen.
Dat is echt
leuk.
iPhone-gebruikers roepen dit wel trouwens. iPhones blijven langer goed dan Android.
Ja, maar hoe weten iPhone-gebruikers dat?
omdat ze lid zijn van het evangelie en ze bidden elke dag richting San Francisco. Dus ik ga er nu vanuit. Dus laat ik nu aannemen, heel lang antwoord voor iets wat ik ook in een paar woorden had kunnen zeggen, ongeveer 2 jaar.
Dat is de hele podcast hier. We kunnen dit ook in 3 minuten af, maar dat is helemaal niet leuk.
Maar als je naar je ouders kijkt, is het daar al niet, als ik naar mijn ouders kijk, dan zie ik dat zij ook al eigenlijk oudere telefoons gebruiken. Die oude telefoons zijn soms 5, 6 jaar. En als je daar een beetje goed mee omgaat, qua batterijgebruik en dergelijke, dan kan het ook best wel.
Die switch je pas als er echt iets niet meer werkt.
Ja, precies.
En dan heb ik het niet eens over het feit dat je tegen zegt, joh, je hebt al 2 jaar geen beveiligingsupdate meer gehad. Maar mijn bank-app opent niet meer. Pas dan gaan ze over.
Ja, inderdaad. En hoe lang doe jij ermee, Jeroen?
1 jaartje of 3 inderdaad.
Ja. Toch ook wel. En Heite, jij?
Ja, dat is ook wel het ding. Voor mij persoonlijk, mijn laatste telefoon was 4 jaar oud. Maar dat is wel, ik had hem wel 4 jaar in gebruik. Ik heb hem opgeschreven, dus ik even net kijken. Dus hij was waarschijnlijk al 5 jaar oud op dat moment. Dat was een S9 Plus. Heb ik tot begin vorig jaar gebruikt. En nu heb ik een S21 Fan Edition. Mm-hmm. Persoonlijk ben ik het eens met OnePlus. Als ik naar mezelf kijk, die S9 Plus, die was na 4 jaar, was die ook al op. Was ook al klaar. De accu, hij deed het nog, maar hij zat vaker in stopcontact dan niet in een stopcontact.
Kan je vervangen, hè?
Ja, maar dat kost ook weer geld. En kan je dan niet beter gewoon voor een nieuwe telefoon gaan met nog die langere ondersteuning dan toch weer? En dat is wat ik heb gedaan. Ja. Waardoor ik toch wel, want dat is, als je accu ook niet 7 jaar lang goed blijft, wat heb je dan aan 7 jaar lang beveiligingsupdates als je die telefoon eigenlijk toch niet echt wil gebruiken? En als ik eerlijk ben, die S9 Plus, toen ik die begin vorig jaar upgrade, had hij al 1 jaar geen beveiligingsupdates meer. Mm-hmm. En ik ben niet gehackt, voor zover ik weet.
Ja.
Nee.
De Chinese apps ineens op je telefoon en andere meldingen.
niet dat ik heb gezien, nee. Ik ben het eens met OnePlus. Dat is een beetje in het kort.
Oké. Ja, ik ben het dus niet eens met OnePlus. Oh. En wel om deze reden. Precies wat Jeroen aanhaalt. Je kan telefoons nu met een veel veiliger gevoel dan doorgeven. Dus stel je voor, je koopt nu een S24 of een Pixel 8 of een andere telefoon, een Fairphone 5, met zo lange ondersteuning. En je doet er 3 jaar mee. En vervolgens geef je dat door aan iemand of je verkoopt hem door. Dan kan diegene er ook nog 4 jaar mee doen. En dat zijn... Veel mensen geven gewoon niet echt om hoe snel hij is of hoe goed de accu precies is en dat soort dingen. Zolang ze maar niet elke 2 uur bij het stopcontact staan. Accu kan je bovendien relatief makkelijk vervangen. Het is niet een moeilijke ingreep. Het kost je 5, 6 tientjes of zoiets. Iets in die orde van grootte. Dus het is daadwerkelijk minder investering dan een goede nieuwe telefoon. En dan heb je dus daadwerkelijk een telefoon die je zelf kan gebruiken en daarna met een goed gevoel nog jarenlang bij iemand anders in gebruik kan laten zijn, zonder dat daar enig want wat je terecht zegt, sommige dingen gaan gewoon niet meer werken op een gegeven moment en dat is ook heel vervelend en dan, dat is het moment waarop een telefoon vervangen wordt. Over
ik heb Windows Mobile gehad, dus ik weet hoe vervelend dat is als apps niet meer werken. Wat bij mij ook meespeelt, ik gebruik ook geen hoesjes, ik geloof daar niet in, dus okay. Na die 4 jaar, dan wil je die telefoon ook niet meer hebben, los van de accu.
Dat is een ander ding.
Ja, nee, dat is een ander ding. Als ik hoesjes zou gebruiken en ik zou netjes met mijn telefoon omgaan en zo, dan...
Je gelooft niet in hoesjes.
Nou ja, ik denk altijd, daar heeft iemand bij Samsung of waar dan ook heeft heel lang gewerkt om een mooie telefoon te maken, om aan te denken aan het ontwerp van de telefoon. En het eerste wat ik doe is, ik gooi er een hoesje omheen.
Nou, kijk, mijn telefoon is zeker mooier zonder hoesje, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik kan me ook levendig, alleen al in de laatste 2 weken, 3 momenten herinneren dat hij gevallen is van een, niet eens altijd heel hoog, maar zonder hoesje had het problematisch geweest. Ik heb thuis, ik heb thuis plafuizen liggen. Dus,
plafuizen?
Stenen.
Oh, ja, nee... Nee, ik heb laminaat.
Ook hard. Dat gaat ook niet hard.
Nee, niet goed gaan. Soms valt mijn telefoon en dat gaat tot nu toe meestal goed. Word je ook dikker van en dan zit je ook minder lekker in je hand, et cetera, et cetera.
Dus, dat is wel waar.
Ja, nee, sorry. Ja.
Ja. Ja.
Mag ik misschien nog 1 pro-tipje geven over langer met je accu doen van je telefoon? Ik weet niet eerlijk gezegd of dit voor alle smartphones geldt, maar bij de nieuwste generaties zie je steeds vaker, ook bij laptops trouwens, dat je kunt instellen dat hij tot 80% kan laden. Ja. En ook op een slimme manier. Dus niet in 1 keer baf vol, maar gewoon gradueel.
Dat is iOS denk ik automatisch tegenwoordig.
Ja. Nee, niet tot 80%.
Hij gaat langzaam laden tot een bepaald tijdstip en pas dan gooit hij hem vol. En volgens mij capt hij hem op 80.
Nou, dat kun je activeren zelf in de instellingen.
Ja. Ah, okay.
En dan kun je ook niet activeren. Het is soms onhandig natuurlijk. Ik heb zelf nu een iets wat groter telefoon. Die heeft ook een grote accu. Dus ik heb dat nu aangezet. Hij is dus wel sneller leeg. Maar ik red het nog steeds makkelijk een dag. Als je je accu tot 80% instelt, dat geldt eigenlijk voor alle apparaten die we gebruiken, laptops en elektrische auto's enzovoort, dan is de degradatie gewoon minder. Ja. Want het aantal cycli is iets minder, maar ook het levert de batterij stress op. Als naarmate die tot 90% of 100% volgeladen wordt. En dan blijft er, heel technisch gezegd, een klein beetje lithium achter op de kathode in dit geval. En daardoor neemt de capaciteit heel erg langzaam af. Maar na 5 jaar is het gewoon vaak dan voorbij als je intensief gebruikt hebt.
Ja.
Zit je hem op 80% en pas bijvoorbeeld na 5 jaar op 100, omdat de capaciteit een beetje afgenomen is. Mm-hmm. En dan kun je er nog jaren mee doen.
Maar dan kan ik hem niet meer intensief gebruiken.
Ja, je moet niet de hele tijd YouTube en...
Natuurlijk wel. Nee, maar, ja, nee, nee, ik heb nu niet het gevoel, ik heb niet het vertrouwen in mijn Fan Edition, dat hij dat lang genoeg volhoudt, omdat... dat is een goede tip, maar ik denk niet dat ik mezelf kan toepassen. Okay. Dan moet ik hem nog vaker in stopcontact doen.
Ja, ik doe dit dus wel, want ik wist dit ook al een tijdje, want ik had Jeroen er al eerder over gehoord. En sindsdien, als hij boven de 80% komt, dan word ik zelf ook een beetje onrustig. Dan denk ik, oeh, nu ben ik mijn accu aan het slopen. Laat ik hem snel weer even uithalen. Oh. Ja, dat heb ik dan.
Ja. Nee, ik mishandel dat ding gewoon. Dan kan ik na 4 jaar weer een nieuwe kopen. Dat is ook het voordeel. Heb je weer iets nieuws?
Precies, zo hebben we camera's. Daarom ben jij het eens met OnePlus.
Ja. Maar ik koop wel altijd goedkopere telefoons als ze net een jaartje oud zijn. Dus het is niet alsof ik ieder 3 jaar €900 uitgeef. Die Samsung was ook €300. Dus
ja.
Ik ga er enigszins verstandig mee om, vind ik zelf.
Dat denk ik ook. Abonnementen, want nu hebben we het over telefoons gehad. Maar we zouden het nog over abonnementen hebben. We hebben nu al, denk ik, 6-7 een limited abonnement op de mobiele markt. Echt wel lang. En wat het tot nu toe was, het was gewoon onbeperkt mobiel internet. En nu ineens KPN en Odido binnen... Ja, wanneer was KPN was afgelopen week? Odido deed dat?
September volgens mij, ja, toen het Odido werd.
Toen het Odido werd. Komen ze met snelheidsverschillen.
Ja.
Waarom?
Ze zeggen zelf, omdat ze zo consumenten meer keuze willen geven, kunnen geven. Zodat je als consument niet meer... onnodig veel betaald tussen aanhalingstekens voor een snel onbeperkt internetabonnement dat je toch niet gebruikt, omdat je traag internet is ook hartstikke prima voor je. Terwijl je wel onbeperkt ook kunnen internetten, wat volgens mij een beetje tegenstrijdig is, maar goed. dat is wat de providers zeggen, om meer keuze te geven.
Dit is toch helemaal niet nieuw? Je had toch al langer bijvoorbeeld dat je bepaalde abonnementen had waarbij bijvoorbeeld 5G niet ondersteund werd en dan moest je een duurder abonnement nemen voor die ondersteuning, dus dat heeft ook invloed op je snelheid.
Dat klopt. Het verschil is nu dat het specifiek om de unlimited abonnementen gaat. Bijvoorbeeld Ben die heeft inderdaad een 5G aanvuller, maar dat is niet afhankelijk van de databundel. Dat kun je bij elke databundel kan je die snelheidsaanvuller aanzetten. Dit gaat expliciet om een limited abonnementen waarbij je kan kiezen uit verschillende snelheden en dus ook verschillende prijzen.
En 5G is niet echt sneller, Jur.
Oh, sorry, dat in mijn hoofd is altijd hoger, dus sneller.
Ja, in de praktijk is dat iets weerbarstiger vaak.
Vervelend.
Maar ja, het is dus. Maar is het niet gewoon, want dat zijn de eerste reacties die ik zag op het KPN-artikel. Is dit gewoon geld uit de zak kloppen?
Ja en nee. Het hangt ook heel erg vanaf wat je wil. Ik bedoel, als je altijd het allersnelste internetabonnement wil, dan ja, daar betaal je nu meer voor. Dat was vroeger €30 of €35 bij T-Mobile. En toen het Odido werd, moest je daar opeens €45 per maand voor betalen. Dus als je het zo bekijkt, dan wel. Maar. Ik heb thuis op mijn koperlijntje nog, want ik heb nog geen glasvezel, heb ik volgens mij 200 megabit download. Mm-hmm. En dat is voor mijn desktop is dat al hartstikke prima. Dus dan vraag ik me af, is voor een smartphone 300 megabit ook niet voldoende? En in dat geval is het zelfs €2,50 de maand goedkoper.
Mm. Wat zijn de opties? Wat is de laagste unlimited snelheid?
Bij Odido is dat 10 megabit.
Oké, okay. Dus dat is wel lang.
Ja, dat zijn postduiven sneller volgens mij. En bij KPN is het 50.
50. Ik denk dat 50 niet... wel voldoende is.
Dat is de langzaamste versie?
Dat is de langzaamste. Hangt er vanaf wat je doet, hè? Dat hangt altijd.
Ja. Ik zou YouTube dan...
YouTube kan voor mij gewoon in 4K. Maar je hebt geen 4K-scherm op je telefoon. Dus als je het op je telefoon gebruikt... je doet 1080p of 1440p... Ja, ik denk, dat komt echt niet boven de 50 uit.
En het is ook een beetje als je telefoon tegelijkertijd nog wat anders aan het doen is... Dan wordt 10 Mbit... wel een probleem.
10 Mbit is wel echt
50 Mbit misschien als Coco.
Ja.
Als het kijk de situatie dat je meer dan tegelijk doet komt misschien niet altijd voor, zeker niet als je telefoon niet zo heel intensief gebruikt, maar Ja, ik zou dat is meestal het probleem. Hè. Mensen kijken vaak naar een use case en dan van, oh, maar het is snel genoeg voor X of Y. Alleen als X en Y tegelijk gebeuren, wat gebeurt er dan? Dat is een beetje wat waar je naar moet kijken.
Ik krijg ook een beetje het McDonald's probleem. Dat je met een McDonald's staat en je denkt, oeh, ik heb zin in een colaatje. Eigenlijk is een small cola is wel genoeg. In dit geval bij KPN betaal je dan €27,50 voor de small cola. Maar de medium cola, 300 megabit, ja, die is €32,50. Maar de large, 600 megabit, dat is maar €35.
Waar begint het probleem?
Ja.
Ik zit te wachten op het McDonald's probleem.
Nou ja, dat...
Ik heb nu een grote cola.
Ja, nee, precies. Ja. Terwijl je eigenlijk met een kleine cola ook genoeg had kunnen hebben. Had maar toch
maar
heb
ik
je
nu een grote cola.
Ja, betaalt nu alsnog meer dan je...
En zit in McDonald's.
Ook dat. Ja,
of we dat zijn niet eens gesponsord, kun je nagaan.
Nee, het had ook een Burger King kunnen zijn. Voor
maar dit is precies de truc, want je zegt het nu. Maar dit is toch precies de truc die ze doen?
Ja, daar lijkt het wel op, ja. En het is ook een stuk moeilijker om te vergelijken. Oké, ze hebben allebei... Odido en KPN hebben allebei 300-600 megabit abonnementen. Mm-hmm. Maar het laagste abonnement... Odido heeft een 10 megabit, KPN heeft een 50. Maar die heeft Odido weer niet.
Verschil, ja.
Ja, dus dat kan je niet met elkaar vergelijken. Maar Odido heeft wel weer een 1 gigabit abonnement van €45 per maand die KPN niet heeft. Mm-hmm. Dus het is wel een stuk gecompliceerder als klant van wat wil ik nou? En het was eigenlijk al gecompliceerd.
Wacht,
want...
een 1 gigabit abonnement op je telefoon?
Ja.
Snelheid?
Ja.
Hoe?
Glasvezel.
Via wat?
Ja, hoe haal je dat? Draadloze glasvezel.
Ja, draadloze glasvezel.
Nou,
Welke zendmasten gaan ze daarvoor meebrengen?
Ja, ze hebben het over dat ze die zendmasten hebben geüpgraded. Volgens mij naar 64x64 MIMO. Dat het in aanloop naar de 3,5 gigahertz veiling van dit jaar. Maar ze zeggen zelf, ja, nee, maar 1 gigabit kan nu ook al. Dus waar we 3,5 gigahertz voor nodig hebben, weet ik eigenlijk niet. Maar ja, meer capaciteit natuurlijk.
Waarom heb jij dan een koperd kabel van 200 als je ook gewoon via de lucht gig kan hebben?
Ja.
Dat ik een gig nodig.
Ja.
Ik zit thuis ook niet op wifi. Ik vind wifi op.
Ik geloof niet in wifi.
Ik geloof ook niet in wifi.
Nee, wifi.
Ik vind wifi vind ik heel vervelend. Nee, ik zit thuis ook
op 5G.
Ja, wifi. Nee, ik zit thuis ook altijd op 5G, maar dan heb ik niet. Ik denk niet dat ik 1 gigabit heb, want ik heb nog zo'n oude normale onbeperkt abonnement.
Ik heb nog nooit iemand gezien of gehoord die dan inderdaad een mobiel abonnement heeft en daadwerkelijk een gigabit haalt in snelheid.
Ik kan me dat ook niet voorstellen.
Nee, ik ook niet.
Ja, ik vraag me af waar je ermee moet. Je gaat niet Call of Duty...
Ik kan een hele podcast vullen met vertellen waarom je ongelijk hebt dat je veel sneller internet nodig hebt. Maar...
Ja, nee, maar op 1 gigabit thuis, dat kan ik me nog voorstellen, want Steam kan dat bijvoorbeeld aan. Maar je hebt niet eens een Steam op je smartphone. Hoe groot is een mobile game op je smartphone? Hoe groot is het grootste...
Op je smartphone is de noodzaak voor een dermate hoge snelheid, denk ik, minder groot. Maar dat zeg ik. Ik heb ook nog nooit gezien dat je daadwerkelijk een dermate hoge snelheid kunt halen op je smartphone. Los van je thuis wifi-netwerk.
Ik bedoel, ik zie het ook wel. Want je synchroniseert natuurlijk. Althans, heel veel mensen synchroniseren hun foto's en video's. En vooral video's met 4K in 30 of 60 fps. Die zijn gewoon honderden megabytes groot. Mm-hmm. En die zoef je dan binnen een paar seconden de cloud in. Ja, dat is natuurlijk heerlijk.
Ja, maar ik weet niet wat de upload is. Volgens mij is het niet symmetrisch.
Hij is niet symmetrisch.
Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik dacht dat de download. Ik dacht dat bij KPN dacht ik dat het niet symmetrisch was.
Jeet.
Dus sorry.
Oké, nou dan Linux distro's die hengel ik dan binnen een paar seconden binnen.
Op je smartphone.
Op mijn smartphone.
Ja, waarom niet? Cool. Ja, dat kan gewoon.
Nou ja, als het wel symmetrisch was, dan op zich dan wordt mobiel werken ineens een hele andere. Als ik zo snel internet zou kunnen krijgen, unlimited. Ja, dan kan ik dus letterlijk overal in Nederland waar ik een beetje normaal netwerk heb, kan ik dan dus goed werken. Ook grote beelden down en uploaden.
Ja.
Ja. Ja,
je hebt nog steeds wel fair use policies, neem ik aan.
Ja, je hebt nog steeds ook die dagbundels van tientallen gigabytes per dag.
Ja, dat is wel weinig.
Ja, en ik vraag me ook af of je hotspot van je hotspot van je smartphone dat aan kan om 1 gigabit ook te uploaden naar je laptop. Nee, maar precies. Dus ik denk dat je gewoon continu tegen bottlenecks gaat aanlopen. Dat oké, het netwerk is misschien niet meer een bottleneck, maar dan wel de dienst of de telefoon.
Als met thuisnetwerk ook, daar hebben we het in de podcast ook wel eens over gehad. Van superleuk dat je nu bij heel veel aanbieders meer dan een gigabit kunt krijgen, maar heel veel hardware en zelfs de kabels in je netwerk kunnen dat zeer waarschijnlijk niet. Dus.
Nee, klopt helemaal. Maar als klant, als jij straks in de KPN of Odido winkel staat en jij ziet daar een super unlimited of een 600 unlimited of een premium unlimited. Ja, dan, waar moet ik nou voor gaan? Ja, premium is wel beter dan super natuurlijk. Mm. Dus dan, dan ga ik misschien toch daarvoor, ja.
Ja, kom maar niet. Premium is beter dan super? Wie heeft dat bepaald? We hebben het toch over Superman? We hebben het toch over Superman, niet Premium Man?
Premium Man.
Ja.
Ja, heb je nog nooit van gehoord, omdat hij zoveel beter is.
Dat is DLC, denk ik.
Ja. Maar waarom gebeurt het juist nu, Heiten?
Ik vermoed, deels omdat... Wat je zegt, de onbeperkte abonnementen waren heel lang heel gelijk, als het ware. Ja. Dus ze hadden denk ik wel iets nodig om zich meer te kunnen diversificeren ten opzichte van de concurrentie. En daarnaast, die snelheden zijn nu ook zoveel, of die netwerken zijn zoveel sneller geworden, dat ze nu ook die verschillende snelheden kunnen aanbieden, vermoed ik. Want voorheen, dan had je die hogere snelheden gewoon nodig om te kunnen YouTube en om alles te kunnen doen wat je wilde. Maar nu, ja, hoe moet ik dat zeggen? Omdat de netwerken steeds sneller worden, maar je niet per se die hogere snelheid altijd nodig hebt, denk ik.
Ja.
Terwijl kunnen ze met meerdere verschillende abonnementen alsnog voldoen aan de behoeften van de klant.
Ja.
Maar kunnen ze ook nog iets sneller aanbieden als je dat nodig hebt of denkt nodig te hebben.
Ja. Ik denk ook dat het een capaciteitsding is. Want op het moment dat de capaciteit, wat in het verleden vaak was, echt tot de nok toe gevuld is, dan wil je mensen zo snel mogelijk van die verbinding af hebben. Dus als jij 10 giga aan het downloaden bent op je telefoon, dan wil je als provider, denk ik, dat zo'n klant zo snel mogelijk weer ruimte vrijmaakt, zodat de volgende zijn data kan verstoken.
Nee, juist niet, toch?
Jawel, ja. Want als je het langzaam maakt, dan wordt de lijn heel lang bezet. Dus dan...
Ja, maar dan is capaciteit over voor de andere gebruikers, toch?
Nee.
Als ik...
Of je het door tijd verdeelt of door aantal mensen.
Ja, ja, precies.
Daar hangt het vanaf.
Ja.
Maar nu dat capaciteit niet echt een probleem er is, nu maakt het niet zoveel uit of de een harder rijdt of de ander zachter.
Nee,
het is een beetje als een... Ja, het wordt altijd vergeleken met de snelweg. Maar als iedereen 100 rijdt, dan rijdt het door. Maar op het moment dat het rustig is, ja, dan maakt het niet uit als op de rechterbaan 80 wordt gereden, op de linkerbaan 130. Maar als het heel druk is, ja, dan krijg je daar files van.
Ja.
Dus ik denk dat het een beetje is, maar ja. Het is een beetje gokken. Het is ook gewoon marktontwikkeling natuurlijk.
Ja, precies. En ze zijn providers tot nu toe... Ik wil nog in gesprek hierover gaan met KPN. Maar bijvoorbeeld Odido, toen zij het aankondigde, waren ze niet heel erg transparant over waarom ze het nu deden. En ik vroeg ze ook van, ja, zijn er echt mensen die dat 10 megabit abonnement gaan afnemen? Ja, dat denken wij van wel. Ja, je kan er nog steeds van alles mee doen. En dit en dat. Maar inderdaad, de vragen die je nu stelt, dat
ja.
Het blijft ook een beetje gissen. Ja.
Het blijft ook een beetje gissen, dat is ook zeker zo. Ik denk dan dat het tijd wordt om te kijken wat we komende week op de site hebben. Want hier komt een verhaal over, je zei het al.
Ja, dat klopt.
En daarvoor ga je nog KPN en Odido spreken.
Mm-hmm, dat is wel de bedoeling.
Ja. Ja. En daar komt een uitgebreid achtergrondverhaal van.
Staat nu voor begin volgende week op de planning.
Leuk, leuk. Jur, jij hebt nog een nieuwe game die je aan het spelen bent.
Zeker, zeker, zeker. Ja, later deze maand komen er 2 hele grote games aan, waarvan we hopen dat ze heel goed worden. Skull and Bones, daar moeten wij wel eens bij. Final Fantasy VII Rebirth, dat is toch wel een van de klaps van dit jaar. Maar voordat we daar naartoe gaan, ben ik eerst nog bezig met Suicide Squad Kill the Justice League. Oftewel met Harley Quinn en andere anti-helden achter Batman, Superman en andere helden aan. En het is al wel redelijk duidelijk gemaakt dat het niet een super goede game is. Ik moet zeggen, ik heb me er nog best wel leuk mee vermaakt. Er zitten best wel leuke dingen in, maar ja, het is niet een echt heel erg goede game, nee. Helaas. Maar die review die komt volgens mij, staat nu gepland voor dinsdag uit mijn hoofd.
Nice. Jeroen, over de salderingsregeling was je ook aan het schrijven volgens mij. Staat het al online op het moment dat dit...
Ja, net online op woensdag inderdaad. Dus het is nog terug te lezen als je de podcast hoort.
Precies, kan je gewoon lezen. Dan komt er nog dit weekend een terug in de tijd van collega Yannick. Die gaat weer naar 10, 15 en 20 jaar geleden om te kijken wat er toen in het nieuws was.
Maar toen was Yannick zelf nog niet eens geboren.
Jawel.
Sorry.
Dat wel.
Sorry Yannick.
Ik moet wel zeggen, als je nu naar 10 jaar terugkijkt, dan we hadden de laatste keer, jij hebt het ook een aantal keer gedaan, dat was dan de aankondiging van de PlayStation 4 en zo. Dan denk ik, oh jeetje, haast gisteren.
Nou ja, wij waren vanochtend op zoek naar clipjes van Motorola DeFi, en waar we er nogal opvallende tests mee hebben gedaan toen de tijd. En ik weet dat het lang geleden is, omdat het ook bij ons oude kantoor in Amsterdam-Noord was. Maar de realisatie dat 2011 13 jaar geleden is wel,
bizar.
Dat is het dingetje.
Ja, dat was ook nog de tijd dat je als journalist gewoon een blauw vinkje op Twitter kon krijgen. Tegenwoordig koop je blauwe vinkjes, heet het X. En politici doen dat wel of niet. Daar is collega Thijs ingedoken. Die heeft daar een uitgebreid verhaal van gemaakt. Is hartstikke leuk. Want, en dit zal je misschien verbazen, er zit een lijn in welke politici wel of niet betalen voor X. En welke politici daar kennelijk meer waarde aan hechten dan anderen. En het zou zomaar kunnen dat als je dat gokt, dat je dat goed gokt. En dan komen we aan het eind van deze podcast. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag. Jij dank je wel voor het luisteren. Reacties kunnen onder de Geek op de site, onder de YouTube-video of in de mail naar podcast@tweakers.net. En tot volgende week.
Doei.
Doei.